de Beursweek aflevering. Jawel, Simon, daar zijn we. Er zijn geen slingers in de studio, maar goede wijn behoeft geen krans. Nummertje 50.
Ja, ik zeg knallende champagnekurk.
Ja, als het even kan. We nemen dit onder werktijd op, dus helaas. Maar misschien vanmiddag, Traveler?
Ik kijk wel even wat er is.
Oké, dan. ook een beetje, vrij af, zou ik niet zeggen. Het zonnetje schijnt wel en we nemen dit op woensdagmiddag op. Maar ik heb geen vragen binnengekregen. Mocht je nou wel luisteren en dus een vraag hebben over de beurs of over beleggen, stel hem gewoon via de Q&A-functie. Hij zit erin in Spotify. Zomaar is helemaal gratis, is zo te gebruiken. Stel je vraag in de Q&A-functie in Spotify aan Simon Wiersma van het ING Investment Office. Geen vragen, maar desalniettemin genoeg om te bespreken, Simon.
Ja,
zullen we beginnen met het cijferseizoen wat er aan zit te komen?
Ja, lijkt me een heel goed punt. Natuurlijk hebben we ook wel wat macrocijfers, maar komen we straks even op terug. Maar wat je zegt, het kwartaalcijferseizoen wordt dan officieel... Nou, niet officieel, officieus kan ik beter zeggen. Aanstaande vrijdag afgetrapt met de presentatie van kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse banken die op de rol staan. En dat is wel iets wat beleggers ook wel waar ze naar uitkijken. We zien dat de markten na een enorme rally, dat die even een pas op de plaats lijken te maken. Niet alleen omdat men nog even wat twijfelt over wanneer gaan nou die centrale banken die rente verlagen, als ze het al gaan doen. Dat lijkt in de markt nu wel op te spelen. En ze willen natuurlijk ook dat de goede koersperformance van de aandelen worden ondersteund met goede kwartaalcijfers en hopelijk ook goede vooruitzichten.
Kijk, dat wordt dus vanaf komende weken, aantal weken achter elkaar zoals altijd. Elke dag eigenlijk iets te beleven. Kunnen we alvast een beetje gaan vooruitblikken? Wat zijn de verwachtingen?
Ja, als we kijken naar de Amerikaanse winstgroeiverwachtingen, en dan heb ik het natuurlijk over de aandelen uit de S&P 500 index, dan is de consensusverwachting dat we een groei van de winsten zullen gaan zien van om en nabij de 5%. En dat is dan in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. En er zijn wel grote verschillen als je kijkt naar de winstgroeiverwachting voor bijvoorbeeld de sector communicatiediensten. Een winst van bijna 27% of winstgroei van bijna 27% tegenover een winstdaling die verwacht wordt van bijna 24% voor aandelen uit de sector energie, dus de olieaandelen.
Is daar verder nog iets? Laat ik eerst even Europa er ook even bij pakken.
Ja.
Als we toch Amerika hebben genoemd.
Europa. Gaan we even kijken wat ik hier beneden heb staan. En daar wordt een winstdaling verwacht gemiddeld van 11% voor de bedrijven uit de STOXX 600 index. En dat is dus een groot contrast met wat we in de VS kunnen verwachten.
Ja, en de trouwe luisteraars die weten het ook inderdaad gewoon. ING Investment Office zit ook overwogen aan de VS kant in tegenstelling tot Europa. Daarover die verwachtingen. Het is toch altijd een spel inderdaad. Ligt de lat nou inderdaad misschien in de VS gevaarlijk hoog? Ligt die inderdaad kansrijk laag in Europa? Wat kan ik hiermee als actieve belegger?
De lat ligt eigenlijk laag. Want wat we hebben gezien is dat ten opzichte van bijvoorbeeld 1, 3, maar ook 6 maanden geleden, dat die winstgroeiverwachting voor het eerste kwartaal steeds een stukje naar beneden is bijgesteld. In oktober vorig jaar was de winstgroeiverwachting voor dit kwartaal nog bijna 10%. Nou, dat is nu dus nog maar 5%. En daarmee moet je bedenken dat de Amerikaanse economie op dit moment eigenlijk veel beter draait dan wat men op dat moment dacht. Dus vandaar dat we ook nu weer verwachten dat die winstgroeiverwachting die wordt neergezet door de consensus, door analisten, dat die uiteindelijk ook heel makkelijk zal worden overtroffen. Dat zal echt niet gelden voor elk bedrijf, ook niet voor elke sector. Maar dat die winstgroei om en nabij de misschien wel 10% uit kan komen. Dus het dubbele van die 5% lijkt me ook niet onwaarschijnlijk.
Je noemde telecommunicatie al een beetje als interessante sector. Zijn er andere sectoren die positief, het zijn negatief in de gaten moeten houden?
Als we kijken naar de sector IT, er zit bijvoorbeeld een Apple in. Daarvan wordt een winstgroei verwacht van bijna 11%. Nutsbedrijven in Amerika bijna 19%. Kijk ik aan de minkant, basismaterialen. Min 24%, maar ook gezondheidszorg, min 5,3%. En dat is allemaal in vergelijking met vorig jaar. Hè? Want als je nu kijkt naar de olieprijs die de afgelopen weken weer flink is gestegen, dan zal dat niet genoeg zijn om de vergelijkingsbasis van nu het eerste kwartaal ten opzichte van vorig jaar te compenseren. Hè. Daar hebben we echt wat te maken met nog lagere olieprijzen.
Kijk, dat is het cijferseizoen wat eraan zit te komen. Altijd interessant, interessante periode ook voor mensen die misschien een poging willen wagen met hun favoriete aandeel. Een dobbeltje willen wagen, laat ik het zo eventjes doen. Met elke dag toch actie op de koersborden. Dus ook voor de korte termijn handelaren interessant. Voor de lange termijn handelaren zeg je van, lekker laten gaan, ter kennisgeving aannemen.
Ja, nou ja, natuurlijk wel goed in de gaten houden met name welke sectoren het goed of juist wat minder goed doen. Ook in het licht met de regioweging. Je zei het net al, we zijn al een tijd lang overwogen Amerikaanse aandelen, onderwogen Europese. Wel zien we in Europa toch ook wel wat groene scheuten doorkomen. Zo met het lentezonnetje erbij zien we ook de economie echt wel wat aantrekken en verbeteren. Nou, dat zou dan ook tot uitdrukking moeten komen in de kwartaalcijfers van Europese bedrijven bijvoorbeeld. Dus daar zijn we, dat houden we nauwlettend in de gaten. En wellicht dat ook nog kan leiden tot een wijziging in onze allocatie. Maar daarover later meer, mocht dat het geval zijn.
Zeker. En we gaan het ook wekelijks inderdaad blijven volgen, het cijferseizoen. Ook gewoon in deze podcast. We gaan nog iets extra leuks doen, namelijk. Volgende week komt nog een collega van jou, die schuift ook aan. Ik ga iedere week een sectoranalist van het ING Investment Office uitnodigen. Voor zijn blik op een bepaalde sector. En volgende week is dat jouw collega Alexander van Woerden, die iets gaat zeggen over de banken. Hè? De grote Amerikaanse banken trappen inderdaad het seizoen altijd af. Dus daar gaan we kijken. Wat waren de meevallers, tegenvallers? Wat viel verderop? Volgende week dus in deze podcast.
Ja, leuk. En nog even om ter aanvulling op het kwartaalcijferseizoen. Hè? Want er zijn al een aantal bedrijven met kwartaalcijfers geweest in Amerika. En dan moet ik heel even spieken, dat zijn er in totaal al 19 geweest van de 500 die met kwartaalcijfers komen. Daarvan heeft 90%, het zijn nog niet zo heel veel bedrijven, maar wel 90% ervan de cijfers overtroffen. En die winsten zijn dan met gemiddeld 12,2% hoger uitgevallen dan analisten hadden verwacht. Dus dat is ook een lijn met wat ik net al aangaf, dat we ervan uitgaan, ook dit seizoen weer, dat die kwartaalcijfers hoger zullen zijn dan wat analisten denken.
Waarvan acte? Ik zie heel veel groen op jouw scherm. Ik kijk even mee. Dus even kijken of dat inderdaad zo groen blijft. Nou, die 90% lijkt me wat veel. Maar we gaan kijken hoe ver we kunnen komen dit cijferseizoen. Door naar het volgende. Je noemde net al even de olieprijs. Iets anders wat mij opvalt. En ik ben eigenlijk wel weer... ik sta eigenlijk weer te popelen voor een klein college van Wiersma hierin. Oplopende grondstofprijzen. Of het nou olie is, of het nou cacao is. Het gaat allemaal de lucht in. En dan in verhouding tot de inflatie.
Ja.
Daar wil ik graag meer over leren van je. En daar een beetje afsluitend inderdaad. Hoe kan ik dat als actieve belegger mogelijk in mijn voordeel gebruiken? Of moet ik ergens op letten in mijn portefeuille?
Ja, nou, goede vraag, goede opmerking. En wat we gezien hebben is dat met name de grondstoffenindex wereldwijd in de afgelopen weken flink is opgelopen met een procentje of 8. En in sommige grondstoffen is die stijging zelfs nog sterker geweest. Nou, prijzen worden die komen tot stand door vraag en aanbod, hè, zoals je snapt. En nu is het niet altijd zo dat er nu in één keer een heel groot verschil is in de fysieke aanbod of vraag naar producten. De olie die op wordt gepompt door de OPEC Plus, die wordt nog steeds met 2 miljoen vaten per dag gedrukt. Met een afspraak die ze hebben gemaakt al lange tijd geleden. Daar verandert niet zo heel veel in. Tegelijkertijd zien we ook dat Oekraïne wat Russische raffinaderijen onder vuur heeft genomen. Nou, dat samen met wat berichten uit het Midden-Oosten, Israël die wat strenger zich zou gaan opstellen ten opzichte van Iran, als het nog kan, nog strenger, heeft geleid tot ook wat speculatie in de markt en heeft die olieprijs opgedreven tot zelfs boven de $90 per vat. Het is niet altijd zo dat die prijs wordt bepaald, zoals ik net al zei, door de fysieke toename van de vraag. Maar vooral veel speculatie. Dat betekent niet dat het geen effect kan hebben. Want iedereen die zijn tankje benzine vult de afgelopen dagen, die merkt dat duidelijk aan de pomp. Dus dat betekent dat in dat geval met name de inflatie vanuit de energieprijs, in dit geval brandstof, autobrandstoffen, dat die echt wel omhoog zal gaan. De gasprijs, daar hebben we in Europa nog niet zo'n last van. Die staat nog een stuk lager dan vorig jaar. Dat betekent dat je dat meteen merkt in je portemonnee. Dat betekent ook dat je dat geld wat je aan brandstof extra uit moet geven, dat je dat niet aan andere zaken kunt besteden. Dus je kunt er niet een avondje voor uitgaan, je kunt er niet andere spullen verkopen. Dus dat op die manier drukt de inflatie weer. Pas op het moment dat die hogere grondstoffenprijzen ook doorberekend gaan worden in andere goederen. Maar ook dat er sprake is van tweede ronde effecten. En daarmee doel ik dat alle boodschappen in de supermarkten duurder worden. Dat alle diensten die aangeboden worden ook duurder worden. Dat het kan leiden tot een hogere looneis van werknemers. En daardoor ook hogere lonen. Ja, dan wordt het voor beleggers pas echt weer een groter probleem. Zoals we dat in de afgelopen, anderhalf jaar vanaf 2021, 2022 met name hebben gezien. Toen inflatie echt door het dak ging en prijzen ook, lonen omhoog gingen en daarmee ook de rente. Wat we nu zien is dat die grondstoffenprijzen in ieder geval door een tijdelijke, misschien een vraagschok vanwege niet alleen het problemen bij de aanbodkant, maar meer vanuit een speculatieve vraagkant. Dat het nog niet doorwerkt in andere zaken. En we zien ook dat die desinflatietrend, dus wereldwijd lagere inflatieniveaus, dat het ook nog wel lijkt door te zetten, in ieder geval buiten de grondstofprijzen om. Het is wel iets wat we kritisch in de gaten moeten houden. Je ziet ook wel dat het een beetje een zelfversterkend effect kan gaan krijgen. Op het moment dat je als handelaar of speculant denkt dat de inflatie gaat toenemen, dan kun je daarmee beschermen door ook mee te doen aan die grondstoffenrally, door te kopen met futures of andere instrumenten, ETF's. En tegelijkertijd, en dat gebeurt zeker ook bij de professionele beleggers, door het verkopen van obligaties. Want daarmee stijgt de rente en kun je ook je aankopen financieren. Dus het is een beetje een zelfversterkend effect. Kan ook zo weer keren, dat hebben we vorig jaar gezien. Dat de olieprijs in één keer weer hard naar beneden komt en de rentes ook weer dalen. Maar dat is wel iets wat op dit moment in de markt speelt. Komt ook, en ik ben nog best wel lang aan het woord, merk ik, maar ik ga het toch even verduidelijken.
Tuurlijk.
Dat als die groei van de economie zo sterk is, dan is de kans dat de inflatie heel sterk terugvalt, is natuurlijk ook niet zo groot. En dat betekent ook dat centrale banken waarschijnlijk ietsjes langer zullen wachten met het verlagen van de beleidsrente.
Een heldere uiteenzetting volgens mij inderdaad van oorzaak en gevolg. Je was lang aan het woord, maar voor een mini-college helemaal gratis is het volgens mij niet te lang hoor.
Nee, en het is ook best wel complex, laat ik dat vooropstellen. En ook als je kijkt naar de verbanden, zeker op dagbasis, weekbasis, die kunnen ook wel eens een beetje veranderen, om het zomaar te noemen. Maar vooralsnog gaan wij er niet vanuit dat die grondstoffenprijsstijging die we nu zien ook zal doorvloeien in tweede ronde effecten. Dus we gaan nog steeds ervan uit dat die inflatieniveaus gaandeweg het jaar naar beneden zullen komen. En ook die centrale banken in juni, denken wij, met een eerste stap zullen komen.
Waarvan akte, en we houden het natuurlijk ook allemaal hier in de gaten. En ook in de podcast hoor je het hier natuurlijk hier van alles. Mocht jouw mening hierover veranderen.
Zeker.
Macro-economisch gebied, we zitten nu toch een beetje in het veld. Wat heb je daar allemaal voor leuks?
Het is nu, ik kijk even op de klok. Het is even na 1 woensdagmiddag. En we weten dat om 2:30 straks, dus vlak na het moment dat we dit opnemen, de Amerikaanse inflatiecijfers worden gepubliceerd. En dat zijn dan cijfers van maart. We hebben gezien in de maanden januari en februari dat die cijfers wat hoger uitvielen dan analisten hadden verwacht. Nou, dat voedde ook een beetje de angst van, gaat die inflatie dan niet weer aantrekken en gaat de Fed dan niet pas veel later of veel minder die rente verlagen? Nou, dat zien we ook wel met de marktprijzen, de rentes die wat opgelopen zijn en ook de verwachtingen voor die renteverlaging zijn afgenomen. Dus vandaar dat we daar met heel veel aandacht naar zullen kijken. Er wordt verwacht door analist dat de kerninflatie, dus zonder voedsel- en energieprijzen die wat volatieler zijn, zoals ik net heb uitgelegd, dat die is vertraagd van 3,8 naar 3,7. Dus dat is een continuatie van die desinflatietrend. Inclusief voedsel en energie wordt verwacht dat die iets is aangetrokken van 3,2 naar 3,4. Nou, en als nou die cijfers mee of tegenvallen, dan krijg je zeker een beweging op de markten, zowel op de rente als op de markt als op de aandelenmarkt.
Juist, dat is straks om 2:30. Ik denk dat onze podcast daar net iets na verschijnt. Dus
we zullen het zien welke kant het opschiet.
We gaan het allemaal meemaken. Nog andere dingen op de agenda?
Zeker, want morgen, donderdag heb ik het dan over, de ECB Die komt met hun rentebesluit voor april. Nou, wij denken dat het nu nog te vroeg is, om maar even naar de woorden van Lagarde te luisteren van vorige maand, dat ze nu iets gaan doen. Ze zei toen van ja, in april hebben we wat meer cijfers, maar in juni nog meer. Eigenlijk hintend op een mogelijke eerste verlaging in juni. Dus voor april verwachten we dat nog niet. Dat horen we donderdag. We krijgen ook producentenprijsinflatiecijfers uit Amerika. Ook weer een inflatiecomponent. Dus daarom ook weer belangrijk om naar uit te kijken. En dan maken we ons op voor het weekend.
Gebeurt er nog iets in het weekend op sportgebied?
Sportgebied, nou ja, ik. Nee, we hebben geen Formule 1. Misschien is er wat wielrennen, maar dat volg ik niet op de voet. En Formule. In voetbal in de competitie, ja, hier. Hè, maar, ja,
volgens mij is het Amsterdam Gold Race toch dit weekend?
Oh, fietsen, ja.
Ja, dus okay, komt ook okay.
Nou, ik ga het in de gaten houden.
Heel goed. En na het weekend, wat ga je dan nog in de gaten houden?
Ja, dan zitten we midden in het begin van het kwartaalcijferseizoen. Hè, dus dat voorop. Maar krijgen we maandag ook nog cijfers over de winkelverkopen in de VS. Belangrijk, omdat dat aangeeft wat de kracht is van de Amerikaanse consument op dit moment. Dinsdag kijken we naar China. Die komt met eerste kwartaal groeicijfers. Hebben ze daar nu een beetje de vaart alweer wat te pakken? Ik moet wel zeggen dat China door veel mensen als het land wordt beschouwd wat op dit moment niet zo goed draait. Ik denk dat dat wat dat iets genuanceerder ligt en dat ze eigenlijk buiten de vastgoedsector het eigenlijk best wel aardig doen. Maar dat zien we dan dinsdag. Ga ik naar woensdag, dan krijgen we de definitieve inflatiecijfers van de eurozone voor maart. Donderdag de wekelijkse WW-aanvraag in de VS. En dan hebben we de belangrijkste macrocijfers hebben we wel gehad. En is het misschien ook leuk om nog even te kijken naar de kwartaalcijfers die we kunnen verwachten.
Tuurlijk. Heb je een paar grote namen voor volgende week al?
Voor volgende week. We laten beginnen met vrijdag. Hè. We hebben JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, State Street, Citigroup. Dat zijn die Amerikaanse banken. Gaan we volgende week dus wat meer over horen.
Zeker.
Maandag Goldman Sachs. Ook geen kleintje. Dinsdag Bank of America en Morgan Stanley. Twee grote Amerikaanse banken. En dan woensdag hebben we ASML. Als ik zo kijk naar de berichten die Taiwan Semiconductor vanochtend naar buiten bracht, de kwartaalcijfers, die wijzen toch op toename van investeringen in chipmachines. Dus dat zou goed moeten uitpakken voor ASML, maar dat horen we dan. En dan komen we volgende week weer met een nieuw lijstje.
Laten we het zo doen, want het wordt druk genoeg. Simon, dankjewel voor deze week en dan inderdaad, tot volgende week.
Tot volgende week.